Gemeente namens uw kerkenraad, eerst de volgende afkondigingen. Volgende week zondagmorgen zal het heilig avondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van censuur en morum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond 16 maart is er niet om 8 uur, maar een half uur eerder om 19:30 bezinningsuur voor het heilig avondmaal. Dit vanwege het feit dat er ook een kerkraadsvergadering gepland staat. Daar kwamen we iets te laat achter. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw uit de 61e psalm en nu het 4e en 7e vers, psalm 61 vers 4. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mij gelofte en begehoord. En het 7e, ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Psalm 61, wij zingen vers 4 en 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, het zevende vers, zingen wij nadat wij het geloof beleden hebben met de 12 artikelen van het christelijk geloof. En we mogen bedenken dat we dat doen met alle christenen wereldwijd verspreid in soms heel barre omstandigheden. Psalm 25, vers 7, naar de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. We lezen deze avond het eerste deel van het avondmaalsformulier. Het is niet de gewoonte dat de voorbereidingsdienst 's avonds plaatsvindt, maar preektechnisch was het wat lastig deze keer en het zal nog één keer voorkomen in dit jaar dat de voorbereidingsdienst 's avonds gehouden wordt. We lezen samen het eerste deel van het avondmaalsformulier om volgende week het avondmaal te houden. Dat mag voor ons een bijbelse samenvatting zijn van de inhoud van het avondmaal. Wij lezen samen, geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken naar zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren of die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk, dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste deel van het formulier. Zullen we samen zingen? Als antwoord, als moment van meditatie ook, Psalm 139 vers 14, doorgrond me en ken mijn hart. Psalm 139 vers 14, laten wij dat samen zingen. Lezen samen Psalm 130. Psalm 130 is de schriftlezing. Psalm 130, een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, die zal bestaan. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. We lezen uit de catechismus vanavond, zondag 30, zoals toegezegd, zondag 30. Vanavond staan we stil bij vraag en antwoord 81 en 82, volgende week zondagavond in de dankzeggingsdienst bij vraag en antwoord 80 van zondag 30. Dus nu 81 en 82, volgende week 80. Zondag 30, vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord luidt: voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen voordoen? Antwoord: nee. Want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk verplicht, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover de vragen en de antwoorden. Laten we samen eerst bidden om Gods zegen over ons samen zijn. Heere, trouwe, genadige, barmhartige God, die veel trouwer, genadiger, barmhartiger bent dan wij ons kunnen voorstellen, dan wij onder woorden kunnen brengen. Wie is een God als u, bij wie een volheid van genade te verkrijgen is? Wij wagen het om middels het gebed tot u te naderen. Wagen omdat het gebed ons niet zo makkelijk afgaat. Sterker nog, wij weten niet te bidden zoals het hoort. En toch, Heere, u hebt het gebed gegeven aan de christelijke gemeente op aarde als een van de middelen waardoor we uw genade mogen afbidden. Als een van de middelen ook waardoor we tot u mogen spreken en ook onze verlegenheid onder woorden mogen brengen. Als een van de middelen waardoor u antwoordt. En Heere, dat maakt dat we toch vanavond voor u komen. Met schroom, dat wel. Want als wij belijden dat u niet onder woorden te brengen bent wat betreft uw trouw, genade en barmhartigheid, hetzelfde geldt voor ons. Wie zal onder woorden brengen hoe ontrouw, hoe onbarmhartig, hoe ongenadig we zijn? We hebben het samen gelezen en we herhalen het ook, Heren. We zeggen het uit voor uw aangezicht. Als u de ongerechtigheden gadeslaat, opmerkt, in rekening brengt, wie zal bestaan voor u? We staan zo diep in de schuld wat dat betreft. We staan rood. Er kunnen geen zwarte cijfers van gemaakt worden. We bidden, Heren, wilt u ons niet aanzien in onszelf? Want als dat zou gebeuren vanavond, als u niet via uw zoon, maar rechtstreeks ons aanziet, dan moeten wij beschaamd de ogen neerbuigen en zouden we weg willen vluchten en het tegelijk ook niet kunnen. Want waar zouden we uw blik ontgaan? Heren, het is dat u uw zoon gezonden hebt. Het genademiddel bij uitstek, uw lieve zoon, in wie u al uw welbehagen hebt, in wie u al uw liefde, trouw, barmhartigheid en genade tot uitdrukking brengt. Daarom en daarom alleen kunnen wij voor u staan. Daarom en daarom alleen kunnen we volgende week avondmaal vieren en zal de tafel niet leeg blijven, maar vol raken. Met jongeren en ouderen, die niet meer zonder u kunnen, die van uw dood leven en die leven van wat u volbracht hebt. We bidden, Heere, dat we dat heilgeheim waarvan wij ook zongen, het heilgeheim dat u aan uw vrienden bekend maakt, dat we dat in de prediking van het woord mogen uiteenleggen, niet als was het een puzzel die we met alle gemak in stukjes, in delen uiteen kunnen leggen, maar als een wonder van Gods wegen. Als een diep geheimenis, wat door het geloof werkelijkheid is. Dat waar wij in de schuld staan voor u, er één geweest is die met zijn leven onze zonden en die met zijn sterven onze zonden heeft weggedaan. En zelfs de overblijvende zwakheid bedekt heeft. En dat maakt, Heere, dat er vanavond ook mensen zijn. En ze luisteren ook mee. Die door uw genade mogen zeggen, ik ben veranderd, vernieuwd. Ik heb een nieuwe gezindheid gekregen. Eerst was mijn verlangen gericht op mezelf. En nu draait het om u. Om u alleen. We danken u, Heere, als we mogen leven van dat wonder. Als we in de ruimte mogen gesteld zijn, mogen opademen. Na al die benauwdheid van de zonde waar we aan verslaafd waren. De duivel koning af is geworden en u op de troon zit. Maar we bidden ook voor hen die dat nog niet met volle overtuiging kunnen zeggen of helemaal niet kunnen zeggen, dat ze er ook toe mogen komen vanavond. Want daarom is er ook kerk. Om hen die nog niet van uw kudde zijn, tot de kudde te laten toebrengen. Wilt u uw arm uitstrekken en laat in de prediking de voederbak zo laag hangen, dat zelfs de allerkleinste, dat zelfs de allerzwaksten en dat zelfs de zondaar die zich het meest zondig voelt en ervaart, geen reden heeft om bij u weg te blijven. Zegen ons samen zijn, Heren, hier en ook overal waar uw woord verkondigd wordt. We bidden dat in een onrustige wereld velen de rust mogen vinden in en bij u. Zegen het werk van de evangelieverkondiging in ons land. Zegen het werk van de zending over de landsgrenzen heen. Wil uw volk Israël verlossen van al haar ongerechtigheden, zoals u beloofd hebt in de woorden van de psalm die we lazen. En doe ons uitzien naar de grote dingen die u beloofd hebt in het laatste der dagen. We bidden, Heren, ga ons niet voorbij. Wil deze kerk van Abbenbroek gedenken en met uw geest hier werken. Maak zelf uw naam ook groot in dit dorp. Op misschien wel ongedachte wijze. Waar we zelf buiten vallen, maar waar u door verheerlijkt wordt. Wat dat betreft, Heren, mogen we ook denken en bidden voor de Vijf Kleurenclub van aanstaande woensdag. Wilt u allen die zich voorbereiden de liefde geven en het verlangen om van dienst te kunnen zijn. En geef dat er kinderen mogen komen die met uw woorden naar huis mogen gaan. Zegen, Heren, ook de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. Een hele verantwoordelijkheid. We bidden dat ieder zijn verantwoordelijkheid mag verstaan en zijn stem mag uitbrengen op een partij die handelt naar en volgens uw woord. Zegen hen die ons leiden. Geef hen een verstand van Salomo, een wijs hart, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Zeker nu er zoveel onrust is rond de komst van de verwachte komst van een minister uit Turkije. Geef weer daadkracht, zoals dat ook al getoond is. Ook in de komende dagen, als er misschien gevolgen verbonden worden aan de weigering om de Turkse minister hier in Nederland te laten spreken. Heren, wilt u uw zegen ook over die beraadslagingen gebieden. En wees ook, Heren, met allen die vanavond in Rotterdam of waar dan ook de orde dienen te bewaken en voor de veiligheid van burgers opkomen, ME, politie. Zegen hen, Heren, en sta ze bij. Ontferm u over ons en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen uit de bereiding van de psalm die we net lazen. Psalm 130, vers 1 en 2 ter inleiding op de preek. Psalm 130, vers 1 en 2. Thank you. Vanavond, gemeente, in de voorbereidingspreek op het heilig avondmaal behandelen we de vraag: voor wie is het avondmaal? Wat is nodig om het avondmaal te vieren volgende week? En op die vraag krijgt u drie antwoorden vanavond. In de eerste plaats kennis van jezelf. In de tweede plaats geloof in de belofte. En tot slot gezindheid om heilig te leven. Wat is nodig om het avondmaal te vieren komende zondag? Kennis van jezelf, geloof in de belofte en de gezindheid om heilig te leven. Drie dingen. U zult misschien zeggen: weer drie dingen. Het gaat in de preek heel vaak over drie dingen. Ja, ze lijken zo weg te lopen uit Psalm 130, want daar komen die drie dingen eigenlijk ook aan de orde. Dus de indeling die de catechismus hier geeft in dit antwoord, die trouwens ook, misschien is die opgevallen, die trouwens ook in het avondmaalsformulier gebruikt wordt, is een heel bijbelse drieslag. Psalm 130 is het beste bewijs voor de onderbouwing daarvan, van die drieslag. We beginnen met het eerste aspect, kennis van jezelf. Gemeente, jonge mensen, wat is een maaltijd zonder gasten? Misschien heb je eens een keer een maaltijd georganiseerd voor vrienden of voor familieleden. Wat doe je dan? Ja, dan ga je uitnodigen. Niet zonder meer. Je zegt niet: nou, wie wil, die komt maar. Ik zet de deur van mijn huis open en iedereen die zin heeft, die komt. Maar nee, je nodigt heel gericht uit. Bepaalde vrienden, bepaalde collega's, bepaalde familieleden of de hele familie. In zekere zin is zo'n maaltijd een exclusieve maaltijd. Want uw buren mogen bijvoorbeeld niet meedoen. Alleen degene die u uitnodigt, die mogen komen. En die zijn ook gewenste gasten in uw huis. Hoe zit dat met het avondmaal? Nou, eigenlijk is dat op dezelfde manier. Avondmaal is geen open maaltijd. De kerk is wel een open plek. Jan en alleman mag hier binnenlopen. Ik hoop dat u er net zo over denkt als ik. Dat u niemand de deur wijst. Nou, dat zal wel niet gebeuren. Maar dat u ook niemand wegkijkt. Want dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je iemand met je ogen wegkijkt. Wat doet die man hier? Wat doet die vrouw hier? Ziet zo vreemd uit. Doet zo vreemd. Iedereen is hier welkom en laat dat alsjeblieft zo blijven. De kerk is geen plek waar een select gezelschap vergadert. Maar de kerk is de plaats waar Christus met zondaren samen woont, samen komt. Die maaltijd, ja, dat is dus geen open maaltijd in de zin dat iedereen die dat wil, die er een beetje behoefte aan heeft, die het wel eens aardig vindt om te doen, naar voren kan lopen en brood en wijn tot zich kan nemen. U zegt: nee, dat klopt. Eens, dominee. Avondmaal is voor de kinderen van God. Avondmaal is voor de uitverkorenen. Avondmaal is voor de bekeerden. Ja, dan zijn we snel klaar vanavond, hè? Dan zou ik nog iets kunnen zeggen over wie dan de uitverkorenen zijn. En wie de kinderen van God zijn en hoe bekeerde mensen eruit zien. Maar dan houdt het ook wel op. Het valt u op, denk ik, hoop ik, dat het antwoord van op vraag 81 wel wat anders geformuleerd is. Dat is niet zomaar even een dooddoener, hè, voor bekeerde mensen of voor uitverkorenen, maar het is een omschrijving. En let u erop, het is een omschrijving niet van de buitenkant van een avondmaalsganger, maar van zijn binnenkant. Dat is een les voor ons allemaal. Wij die heel makkelijk geneigd zijn, en niet alleen geneigd zijn, ook daadwerkelijk het doen, om iemand af te rekenen op de buitenkant. De catechismus, de Bijbel corrigeert ons daarin. Terecht. In de kerk is nog wel eens de neiging om te concluderen van buiten naar binnen. Als het er van buiten picobello uitziet, volgens onze normen, nou, grote kans dat het er van binnen dan ook wel aardig uitziet. Nou, dat is een redenatie die u nooit uit de Bijbel kunt halen. De Bijbel redeneert net andersom. Van binnenuit naar buiten. Van binnenuit naar buiten. Wij zien aan wat voor ogen is. En daar gaan we nogal eens de mist mee in. God ziet het hart aan. En u weet niet wat er in mijn hart leeft. En ik weet niet wat er in uw hart leeft. U mag wel zeggen vanavond aan de vrucht kent men de boom. Maar u mag niet zeggen als het er van buiten allemaal aardig uitziet. Nou, dan zal het er van binnen ook wel goed uitzien en andersom. God ziet het hart aan. En gemeente, daarom krijgt u ook een antwoord vanavond op de vraag: voor wie is het avondmaal? Wat gaat over onze binnenkant? En als het avondmaal nou wat ver bij u vandaan staat, dan stelt u zichzelf maar de vraag: hoe kan ik God ontmoeten vanavond? Hoe kan ik getroost leven en sterven? Misschien ben je geen lid van de gemeente, zeg je, nou ja, volgende week ben ik hier niet. Zeg, voorbereidingsdienst is eigenlijk niet echt iets voor mij, het is echt voor de gemeente. Nou, dat is niet helemaal waar. Dan luister je maar met deze vraag in je achterhoofd: hoe kan ik getroost leven en sterven? Maar u zult het niet erg vinden als ik vanavond de vraag heel in het bijzonder zo stel: voor wie is het avondmaal? Dat is een hele mooie vraag, er zijn heel veel boeken over geschreven ook. Die mag u ook lezen, dat is heel goed. Die vraag die wordt gesteld vanavond aan iedereen. Aan de mensen die heel vanzelfsprekend aangaan. Die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet beter. Sinds ik belijdenis gedaan heb, ga ik al aan. En ja, dat is een hele gewone gang geworden in mijn leven. Net zo gewoon als de kerkgang misschien wel. Het lijkt me heel eerlijk en heel goed dat u zichzelf deze vraag stelt. Voor wie is het avondmaal? Wat is nodig om het avondmaal te kunnen vieren vanavond, volgende week? Ja, voor mensen voor wie het echt een vraag is, die daarmee zitten, die daar steeds weer mee vastlopen misschien wel, nou, die hoef ik vanavond niet op te wekken om te luisteren. Want die luisteren als vanzelf. En voor degenen die de Heere hartelijk lief hebben, met hem wandelen, met hem leven, voor u, voor jou is het niet verkeerd om je toch nog eens die vraag te stellen. Wat is nodig om het avondmaal te vieren? Word je echt niet slecht ervan? Zelfonderzoek, dat kan wel wat leiden. Daar word je niet slecht ervan. Denk ik. Tenminste, als het gaat in de geest van Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o God. Genoeg. Nu het antwoord. Het eerste wat de catechismus noemt is mishagen aan jezelf. He, kennis van jezelf, mishagen aan jezelf. Laat ik eerst even heel duidelijk zeggen wat het niet is. Want misschien word je op het verkeerde been gezet door dat woordje mishagen. Het woordje mishagen betekent hier niet dat je een hekel aan jezelf moet hebben. Ook niet dat je jezelf de grond in moet trappen. Dat gevaar bestaat in de kerk ook. Dat wij de mens zo slecht en zo verdorven en zo vreselijk vinden, dat er helemaal niets goeds meer van te zeggen is. Nou, ik kan van mijn buurman en van verschillende dorpsbewoners, en dat kunt u waarschijnlijk ook wel, heel veel goede dingen noemen. Dat zijn echt geen monsters. Soms zijn ze beter dan ik. Het valt mij op, in Lucas 7 is dat geloof ik, als de Romeinse hoofdman bij de Heer Jezus komt en verschillende mensen zeggen tegen Jezus, Deze man heeft onze synagoge betaald en hij heeft zoveel goede dingen gedaan dat de Heer Jezus niet zegt, dat is niet allemaal niet waar, dat schuift hij niet aan de kant, dat laat hij staan. Je kunt gewoon een goed mens zijn. Maar, als het gaat om onze verhouding tot God, schieten we echt tekort. En daar gaat het over vanavond. Dus niet dat u even in één streep weggezet wordt vanavond. Dat er niets goeds meer van u overblijft. Als het gaat om uw verhouding tot God, spreekt de Bijbel heel donker en heel radicaal. Dat is niet in orde. U schiet volkomen tekort. Geen hekel hebben aan jezelf dus. Maar wel vanwege de zonde die in je woont. Diep bedroefd zijn. Dat je een goede God zoveel verdriet doet. Overweeg het maar eens, zou ik zeggen, in deze week. Laten we het samen eens overwegen, deze week. Hoeveel verdriet wij God al gedaan hebben en nog steeds doen. Om ons zo voor God te verootmoedigen. Wil het avondmaal echt een hartsterking zijn, gemeente? Dan is kennis van jezelf echt een onmisbaar onderdeel. Troost wordt verleend, heeft pas effect bij hen die troost nodig hebben. En als ik op bezoek kom en ik zou u komen troosten, en ik weet niet waarom, dan schieten mijn woorden het doel voorbij. Maar als u in de ellende zit en iemand komt bij u en die probeert u te troosten, dan zou het zomaar kunnen dat die woorden doel treffen. Troost wordt uitgereikt aan hen die troost nodig hebben. Wie heeft de troost nodig? Wie heeft er Gods troost nodig? Wie heeft er Gods zoon nodig? Dat zijn die mensen die met lege handen staan. Die wat hun relatie tot God betreft zeggen. Het was niet in orde. Het is enkel Gods werk geweest dat het recht gezet is. Maar jongen, wat er na die nog allemaal aan zonde leeft in mij, daar word ik soms bang van. Mishagen aan jezelf. Onze jonge mensen zeggen, misschien gaat dat dan nooit weg. Als je een christen wordt, dan word je toch blij. Dan word je toch wat positiever. Nou, dat geloof ik zeker. En of je blij wordt. Blijdschap is een vrucht van de geest. Zeker. Maar het is wel een bepaalde blijdschap. Het is blijdschap die soms vermengd is met een ondertoon van droefheid. Ik las in de voorbereiding een levensbeschrijving van Augustinus door een vriend van hem. En hij vertelt hoe Augustinus op zijn sterfbed lag en dat hij zijn vriend vroeg om alle boetepsalmen die in de Bijbel stonden uit te printen, wou ik haar zeggen, uit te schrijven. En op de wanden van zijn slaapkamer te hangen. En terwijl Augustinus op zijn sterfbed lag, keek hij rond en werd hij voortdurend geconfronteerd met de boetepsalmen. En u vraagt zich af waarom. Hij liet zichzelf confronteren met de kennis van zichzelf, met wat hij zonder Gods genade was en is. Dat was zijn voorbereiding op zijn sterven. En Augustinus was echt geen somber mens hoor. En geen negatief ingesteld mens. Maar de kracht van de boetepsalmen, die zuiverde zijn ziel. Vroeger dacht ik, misschien dacht u dat ook al, of denkt u dat, boetepsalmen, dat zijn psalmen voor onbekeerden. Onbekeerde mensen, die moeten onder de indruk komen van de zonde. Psalm 51, Psalm 130, als het gaat over de zonde, dat is bedoeld voor mij. Als ik niet van genade leef, moet ik die psalmen zingen om onder de indruk te komen van mijn zonde. Nou, ik zou het vanavond zo willen zeggen. Juist in het leven met de Heer heb je nodig ook onder de indruk te komen van de grootheid van het kwaad waarvan je verlost bent. Het is heel opvallend dat Paulus, nadat hij de Heer Jezus heeft leren kennen, over zichzelf zegt, ik was de grootste der zondaren. Na de kennis van Christus ziet hij pas echt wat hij was. Herkent u dat? Juist bij de kennis van de Heer Jezus Christus gaat de kennis van jezelf verdiepen. Keer op keer. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Waar genade echt genade is, daar wordt het al minder vanzelfsprekend dat je opgezocht bent door hem. En niet alleen dat je opgezocht bent door hem, maar dat je ook vastgehouden wordt door hem. Algemeente, volgende week wordt dat onderstreept van Gods wegen. Ik ben opgezocht en ik word vastgehouden door hem. Goddank. Die verloren zoon, hè? Hij kwam binnen. Wat een wonder. Vies, vuil, een verleden aan schuld. Weggekust door de vader. Die verloren zoon, hij mocht blijven. Tot in lengte van dagen. En hij werd niet buiten de deur gezet. Soms kun je er zo doorheen zitten, ook als christen. Als je geconfronteerd wordt met je overblijvende zwakheid. Dat je denkt, hoe houdt God het nog met me vol? Hoe bestaat het dat hij zijn hand niet van me aftrekt? Hoe is het in de wereld mogelijk dat hij die mij opzocht en mij vond, me niet aan mijn lot overlaat? Ook niet als ik voor de 999ste keer hem bedroef. Maar dat hij dezelfde blijft. Avondmaal. Volgende week. Je wordt verootmoedigd als je denkt aan jezelf. In het licht van wie hij is. Er was eens een meisje wat vroeg aan een dominee in Engeland. Hoe leer je nou jezelf kennen? En toen zei die dominee, ga jij maar bidden, meisje. Lord, show me myself. 4 woorden. Lord, show me myself. Laat mij mijzelf zien. Toon mij wie ik ben. Neem dat maar mee deze week. Laat mij zien wie ik ben. Wie ik was. Wie ik door Gods genade ben. Eertijds duisternis. Nu ben ik licht in de Heere. Het zou zomaar kunnen. Dat die vergelijking je des te meer doet verwonderen over hem. Vroeger leefde ik zo en nu, dankzij Gods genade, zo anders. Hoe groot moet de kennis van je zonde en van je ellende zijn, zegt iemand. Daar zit ik ook wel eens mee in de week van voorbereiding. Tot welke maat moet ik gaan? Gemeente, als u niet meer zonder Christus kunt, dan is de zondekennis niet genoeg, want die is nooit genoeg. Maar dan is de kennis van jezelf door Gods genade gebruikt waarvoor het gebruikt wil worden. Namelijk dat je bij hem uitkomt. Dat is het tweede. Want kennis van jezelf mag je nooit verzelfstandigen. Niet in de preek, niet in je leven. Kennis van zonde en ellende staat in dienst van... Ja, waarvan? Nou, ik heb het maar genoemd, geloof in de belofte. Kennis van jezelf is geen doel in zichzelf. Catechismus gaat door met dat prachtige, kostbare woordje nochtans. Misschien geen mooier woord dan dat. Nochtans, toch. En toch. Het was op het nippertje. Het proefwerk. Docent kwam naar je toe. Is geen goed cijfer. Echt niet. Zal ik het zeggen? Nou, daar kwam het. Vreselijk. En toch. Toch mag je door. Nou, dan is dat en toch een opluchting van je welste. Nu kun je opgelucht ademhalen. En toch, wat een wonder. Ik heb twee voorbeelden uit de Bijbel, waar dat en toch ook voorkomt. Het eerste is uit 2 Samuel 23, hoewel mijn huis, zegt David, al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel bevestigd is. Dat zegt hij op zijn sterfbed. Het eerste wat hij zegt. En dan denkt hij aan zijn eigen gezin, kinderen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Oh, wat benauwd. En het is waar. Vanwege het eerste moet David aan zichzelf wanhopen. Misschien hebt u dat ook wel. Een week van voorbereiding in. Hoewel mijn leven niet is zoals het moet zijn. Hoe dan? Vurig, ijverig, vol liefde. 100% overgave aan hem. Hoewel. Nochtans. En toch. En toch heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Dat is niet alleen de opluchting voor David. Dat is ook het fundament voor David. Aan het eind van zijn leven. Waarop hij zich mag verlaten. Gods verbond staat vast. Hij zal zijn waarheid nooit geweld aandoen. Zijn waarheid nimmer krenken. En nog een voorbeeld, Psalm 138. De Heer is hoog. Nou, als er iets is wat je verootmoedigt, wat je ook bang kan maken, is het dat. De Heer is hoog. Indrukwekkend. Heilig. Majesteitelijk. Wie is een God als hij? Je zou toch voor hem wegvluchten. Weet je hoe die psalm verder gaat? De Heere is hoog, nochtans. En toch ziet hij de nederige aan. Kijk, daar hebt u weer. En toch, dat scharnier. Het eerste doet je wanhopen. De Heere is hoog, kan er niet bij. Onbereikbaar. Maar, en toch, hij ziet de nederige aan. Nou, dat kan zomaar vanavond een belofte zijn die de Heer aan je geeft. Waarmee je de week in mag. Doorkomt. En zondag aankomt. Zo werkt de Heer. Belofte gewijs. Geloof in de belofte. Dat is niet hetzelfde als automatisch zeggen dat het wel goed is en goed komt. Geloof is juist niet automatisch. Geloof in de belofte is een puur wonder. Juist vanwege dat eerste. Kennis van jezelf. Dominee G. Boer zegt, eerst komt in deze afdeling, in deze catechismusvraag aan de orde wat ik heb gedaan. Dan komt aan de orde wat God heeft gedaan. Wat ik heb gedaan? Nou, daar wanhoop je aan. Maar wat God heeft gedaan, dat geeft vaste grond onder de voeten. Toch? Dat geeft lucht. Mishagen aan jezelf. U zegt, hoe kun je die stap dan maken als je zo geconfronteerd wordt met jezelf onder de preek? Of in de voorbereidingsweg, geconfronteerd wordt met je zonde, met je overblijvende zwakheid. Hoe kom je er dan toe om jezelf over te geven aan de Heer Jezus Christus? Om te geloven in zijn belofte. Wat is dan nodig? Hoe gaat dat dan? Ja, het geheim is het vertrouwen. Nochtans vertrouwen. En ik weet niet of u weet wat vertrouwen is. Het zou ook heel goed kunnen dat u u dat niet meer weet, omdat er zoveel vertrouwen beschadigd werd in uw leven. U bent niet de eerste en ook niet de laatste die beschadigd is in vertrouwen wat u gaf aan mensen. U dacht de ander te kunnen vertrouwen. Je dacht je vriend helemaal te kunnen vertrouwen. Je gaf jezelf. En de ander heeft op een verschrikkelijke manier je vertrouwen beschadigd. Ik hoop dat u de echte kant van het vertrouwen ook kent. Wat is vertrouwen? Wanneer vertrouw je iemand? Nou, ik vertrouw niet iemand omdat een ander iets over hem zegt. Dat is zo'n fijn en dat is zo'n fijn en bijzonder persoon. Ik denk altijd, nou, mooi, fijn, dat wil ik zelf meemaken dan. En dan zal het blijken. Misschien is dat een beetje wantrouwend van mijzelf. Maar ja, zo werkt het wel. In de omgang, in de persoonlijke omgang met iemand, ga je ontdekken of je aan die ander het vertrouwen van je hart kwijt kunt. Hoe komt dat? Omdat in de persoonlijke omgang met de ander, die ander zichzelf te kennen geeft. Zich openbaart. Vertelt over zichzelf en laat zien wie hij is. Ja, en dat wekt vertrouwen. Dus die omgang, dat is noodzakelijk. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus, gemeente. Wanneer vertrouw je hem nou? Wanneer geef je hem het vertrouwen? Ja, niet van horen zeggen. Als iemand zegt, hij is het vertrouwen waard. Dan kunt u zeggen, ja, dat is mooi, maar hoe zit het dan met mij? Daarvoor heb je je Bijbel gekregen. Nochtans vertrouwen. Waar is dat vertrouwen op gericht? Op de beloften in de Bijbel die in Jezus Christus ja en amen zijn. Als je je Bijbel leest, jonge mensen, tref je daarin allerlei verhalen. Hoe Jezus omgaat met mensen, met zondaren. Nou, je zult geen verhaal tegenkomen waarin Jezus het vertrouwen beschaamt van iemand. Andersom gebeurt wel, meer dan eens. Denk maar even aan Judas. En deze leiderstijd. Maar als je nou in je Bijbel leest, hè, en je leest over, nou ja, laat ik maar weer die verloren zoon dan noemen. Dat hij thuis komt, Jezus vertelt die gelijkenis en dat zijn vader hem niet wegstuurt. En dat Jezus in die gelijkenis vertelt wie God is. Weet je, die Bijbel, dat is het middel waardoor God het vertrouwen in ons hart wil wekken. Je mag die verhalen lezen, die gelijkenissen lezen, al biddend. O God, als u zo omgaat met verloren zonen, doe zo ook aan mij. Je kunt de Heere vanavond geen grotere vreugde bezorgen dan hem op zijn woord te geloven. En daar zal het toch om gaan, gemeente. Dat we hem op zijn woord geloven. En op zijn belofte woord komen volgende week. Wat zeggen die beloften ons? Die beloften die tekenen ons de Heer Jezus Christus uit. Wat doet de Heilige Geest als de verkondiging van het woord plaatsvindt in de gemeente van Abbenbroek? Dan draagt de Heilige Geest een gekruisigde, opgestane zaligmaker binnen. En hij is de oorzaak ervan dat er vertrouwen ontstaat in je hart. Je weet zelf niet hoe. Dat je je overgeeft aan hem. En dan wordt het zo eenvoudig. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. Eerst dacht je, het is een optelsom. Of ik moet dit en ik moet dat. Vertrouwen werd geschonken, gegeven, gewekt. Door de Heilige Geest. Bij de verkondiging van het woord. In de tekening van wie Jezus is. En gemeente, dat hebben we volgende week nodig. Als u leven mag van genade, hebt u het nodig. Juist omdat je jezelf zo tegen kunt vallen. De catechisme spreekt niet voor niets over overblijvende zwakheid.
Nou, dat is misschien nog wel erg positief gezegd, overblijvende zwakheid. Paulus spreekt over de oude mens. Over de zonde die in je woont. Het steekt zomaar de kop op. Patronen, gedragspatronen waarvan je dacht ze zijn voorbij. Ik heb ze afgezworen, ze komen terug. Zonden waar je jarenlang niets voor voelde, ze komen terug in je gedachten en je raakt er opnieuw in verstrikt. Weet je wat er gebeurt als je zonde in je leven toelaat? Dan gaat dat vertrouwen, dat ebt weg. Dat is ook niet gek natuurlijk. Als je je met het duister inlaat, durf je niet in het licht te komen. En wat de duivel deze week gaat doen in uw leven is u confronteren met alleen het eerste, met wie je zelf bent, de zonde, je overblijvende zwakheid. Zie wel, kijk wel. Hoe daarmee om te gaan, zegt iemand. Je moet denken aan dat zinnetje uit het doopformulier. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Omdat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Als ik van mezelf weet dat ik de zonde niet aan de hand houd, koester. Maar dat ik in bepaalde omstandigheden erin val. Ik wil het niet. Ik laat het toe. Mijn schuld. Dan zegt de Heer Jezus vanavond niet. Maar wegblijven volgende week. Volgende week draagt de Heilige Geest een gekruisigde, gestorven, begraven, opgestane zaligmaker de gemeente in. In de tekenen van brood en wijn. En hij zegt, daar mag je je ogen op richten. En zelfs je overblijvende zwakheid, waar je zo geweldig mee geconfronteerd bent misschien deze week. Zelfs die overblijvende zwakheid is met mijn lijden en sterven helemaal bedekt. Ziet u dat? De zonden van mijn verleden, van het heden, van de toekomst. Ze zijn bedekt. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Om dat te geloven, zegt iemand, moet je toch wel een heel sterk geloof hebben. Toch wel een heel verzekerd geloof hebben. Je hebt geen sterk geloof nodig om te geloven in een sterke zaligmaker. Een klein, zwak geloof in een grote, trouwe borg is genoeg. Maar dat geloof, dat zwakke geloof, moet wel versterkt worden. En juist die zwakgelovigen, en wie zal van zichzelf zeggen dat hij een krachtpatser is van formaat? Juist de zwakgelovigen hebben het avondmaal nodig. Wat doet de Heere God in het avondmaal? Hij doet wat een herder doet bij de schapen. Hij zet de voederbak niet zo hoog dat alleen de sterke schapen erbij kunnen. Wat is dat voor herder? Een echte herder zal de voederbak zo laag doen dat de zwakste, de kleinste, die het nodig heeft om gevoed te worden, erbij kan. Nou, als de kleine erbij kunnen, kunnen de grote er ook bij. Zo is de herder. De schapen, wie ze ook zijn. Zijn welkom. Maak je dat niet wat gemakzuchtig, zegt iemand. Is er niet een gevaar dat je op die manier, ja, maar wat raak leeft? Onze laatste gedachte. Wat is nodig om het avondmaal te vieren? Kennis van jezelf, geloof in de belofte. Ook een gezindheid om heilig te leven. Wat nou typerend is voor, nou ja, laat ik maar zeggen, de meest zwakgelovigen onder ons. Wat nou typerend is voor de meest zwakgelovigen is dit. Dat je verlangt naar meer
onderwijs. Je hebt een plekje gekregen aan de voeten van de zaligmaker. En daar wil je horen. Wil je gevoed worden. Wil je onderwezen worden. Waarom? Om wijzer te worden? Ja. Om wijzer te worden. Om meer kennis van hem op te doen. Maar die kennis die wordt vertaald in het concrete leven. Catechismus is heel praktisch als ze zegt, die ook begeren, verlangen, hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. En die twee dingen horen echt bij elkaar. Verlangen naar versterking van het geloof en verbetering van het leven. Het is niet zo dat je het ene wel en het andere niet doet. Versterking van het geloof, verbetering van het leven. Dat is je intentie geworden. Je nieuwe verlangen. Zo was het niet, zo is het geworden. Een intentie, een gezindheid, zegt heel veel over iemand. Kijk, je hebt examenkandidaten, die tijd die komt er ook weer bijna aan. Je hebt examenkandidaten die gooien er met de pet naar. Die zeggen, nou ja, ik zie wel. Ik sta er goed voor, dus het examen kan me wat leiden. Je hebt ook examenkandidaten die de intentie hebben om zich goed voor te bereiden. En ze spannen zich uitermate in. Daarmee is niet gezegd dat ze het examen halen. Daarmee is niet gezegd dat ze geen fouten maken. Of altijd hoog scoren. Maar daarmee is wel gezegd dat ze een grondhouding hadden. Een bezielend verlangen om het examen te halen. Gezindheid alleen is niet genoeg, maar wel heel bepalend. Je kunt je zinnen zetten op een bepaalde baan, maar dat doe je er ook alles voor om het te bereiken. Als je je zinnen zet op het slagen. Voor het eindexamen wordt er ook van je verwacht dat je je inspant en dan doe je dat ook. Nou, het ware geloof, gemeente, is geen onbewegelijk iets, maar het is een zaad dat groeit. Het geloof dat zoekt versterking. Als je getrouwd bent met elkaar, dan zeg je niet vanaf dag 1, nou dat is mooi, nu zijn we elkaar, nu kan er nooit meer wat tussen komen. Nu is het goed voor altijd. Nee, dan begint het pas. Het kennen van elkaar, verkennen van elkaar, conflicten. Maar ja, de intentie is er om elkaar vast te houden, om elkaar trouw te blijven. Liefde te geven. Gezond huwelijk. Daar is voortgang in. Daar is geen achteroverleunen. Je zoekt naar verdieping, verbetering. En zo is het ook in het leven met de Heer Jezus. Daaraan kun je een Christen herkennen. Daaraan herken je ook in je eigen leven of je de Heer Jezus lief hebt. Verlang jij om voor hem te leven? Is doorslaggevend geworden. Niet mijn wil, maar zijn wil. Niet wat vinden mijn vrienden ervan, maar wat vindt God ervan? Niet welke keuzes passen het best bij mij, zodat ik zo ver mogelijk kan komen. Maar welke keuzes zijn in overeenstemming met het woord van God? Het is niet altijd gemakkelijk en eenvoudig, maar toch. Vanavond, het kan niet anders, je wordt aangesproken. Als dit je verlangen is, dan denk je, oh ja, maar. Er was eens een man, een christen die gewoon was om in zijn schuur te bidden. Vanuit huis liep hij altijd naar zijn schuurtje toe. En er was een paadje ontstaan, hij noemde dat gebedspaadje. Dat liep hij iedere dag een paar keer. En je kon het ook zien. Waar langs de zijkant van het pad gras groeide, was het pad plat getreden. Er werd gelopen, gewandeld. Werd begaan.
Maar toen kwam er eens een ouderling bij hem op bezoek. En die ouderling die wist van dat paadje. En hij keek eens uit het raam gaandeweg het gesprek. En hij zei tegen die man, was je gebedspaadje? Het groeit gras, hè? Die man schrok. Oei. Dat kon hij niet verbergen. En hij kon er ook geen mooi verhaal van maken. Het was gewoon zo. Hij ging zich niet verdedigen. Maar hij bekeerde zich. En hij gaf eerlijk aan en eerlijk toe. Ja. Het is erbij ingeschoten. Het schiet er geregeld bij in. Die ouderling hanteerde eigenlijk de stok. Die deelde een tik uit. Maar die tik, die werd niet beantwoord met zelfverdediging. Maar met ootmoed. Deze man, na het gesprek, verlangde maar één ding. En met haar daad bracht hij het in praktijk. Zijn geloof te versterken en zijn leven te verbeteren. Nou, misschien is dat ook wel van toepassing op uw leven, op jouw leven. Gebedspad, een van de middelen die de Heer gegeven heeft om het onderling verkeer met hem te onderhouden. Hoe staat het ermee? Is het misschien ook dicht gegroeid? Is dat dan de reden dat er geen voortgang is in de kennis van Christus? In de reformatorische traditie is rechtvaardiging en heiliging altijd bij elkaar gehouden. Het een kan niet zonder het ander en het ander kan niet zonder het ene. Gezindheid om heilig te leven is niet minder belangrijk dan te weten dat je geborgen bent in Christus. Het hoort bij elkaar. Het is zelfs van zo groot belang dat de catechismus op dit punt zelfs aandacht geeft aan hypocrieten. En dat is de tweede groep, die vindt u in vraag 82, ongelovige en goddeloze mensen. Kort nog even iets over die twee groepen, die hypocrieten en die ongelovige, goddeloze mensen. Hypocrieten, wat zijn het voor mensen? Dat zijn mensen die achter een masker schuil gaan. Je ziet het van buiten niet, maar van binnen zijn ze. Nou ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan de fariseeën die de Heer Jezus ook vergeleek met wolven in schaapskleren. Van binnen grijpen de wolven, van buiten lijken ze ja, zo geestelijk als wat. Je ziet het er niet aan af. Als je aanziet wat voor ogen is, denk je, nou, dat is een gewaardeerd lid van de gemeente. Die heb ik hoog staan. Hypocriet. Altijd achter een masker geleefd. Het is aangrijpend, gemeente, dat ze ook in de gemeente leven. En we weten niet van elkaar natuurlijk. En bij tijden schrik je er geweldig van. Zeker als het gaat om ambtsdragers die omvallen. Door zonde. En dat valt dan natuurlijk ook meteen op, hè. Als je een voorbeeldfunctie hebt. Hypocriet. Ja, je kunt het zelfs een leven lang volhouden hoor. Dat is niet zo heel moeilijk zelfs. Om een leven lang de schone schijn op te houden en de mensen om de tuin te leiden. Een ouderling, een dominee. En je voor te doen als een christen, terwijl je het niet bent. Ik weet niet of er vanavond iemand is die hypocriet is. We weten het niet van elkaar. God weet het wel. Amos heeft het in zijn tijd over gerusten te Sion. Het zijn mensen die achteroverleunen, zorgeloos zijn. Gerust zijn. Ze praten mee als het gaat over het oordeel. Ze houden ervan als een dominee dit zegt en dat zegt. Maar hun leven is er niet naar. Hypocrieten. Gemeente, Ook in de preek wordt er aandacht besteed aan hypocrieten. Waarom? Jezus deed het zelf ook. Er zullen mensen zijn die in mijn naam hebben geprofeteerd. Mijn naam duivelen uitgeworpen. En ik zal tegen ze zeggen straks, ik ken u niet. Hypocriet. Eén ding. Tegen u, tegen jou. Zolang je leeft, is het gelegenheid om je masker af te doen. En je zult erachter komen als je het doet. Het zal wat pijn, heel wat pijn veroorzaken. Maar God is genadiger dan je denkt. Hypocriet. Bekeer je vanavond tot God van je dwaalweg. Maar er zijn ook mensen die niet hypocriet zijn, maar die zich er niet voor schamen om zorgeloos en goddeloos te leven. En ook die vind je in de gemeente. Zij doen zich zo voor. Ze stellen zich zo aan. En u zult zeggen, ja, daar heeft de kerkraad op toe te zien. En daar hebt u in zekere zin gelijk in. Maar dat heb ik vaker gezegd en ik wijd daar nu niet heel erg over uit. Want bij de behandeling van de sleutelen van het hemelrijk is dat ook aan de orde gekomen. Dat is een taak van de gemeente in de eerste plaats. Tuchtoefening. U kunt iets hebben tegen iemand. Of u signaleert iets bij iemand. En die persoon stelt zich goddeloos aan in uw ogen. Ga naar hem toe. In de geest van zachtmoedigheid en liefde. En als dat geen soelaas biedt, ja, daar is het censuur amorum ook voor bedoeld natuurlijk, hè. Als er geen bekering is, als u het geprobeerd hebt en nog eens geprobeerd hebt met een broeder erbij, zeg het de gemeente. Zorgeloze, goddeloze mensen. Waarom moeten zij aangesproken worden in de gemeente? Omdat de hemel voor hen gesloten is, als ze leven als een zorgeloos en goddeloos mens. En daarom worden ze aangesproken, ook in de preek, ontmaskerd. En ook in de persoonlijke contacten is het daarom nodig dat een broeder of zuster die iets merkt bij een ander, een dwaalweg, een dwaalleer, dat die aangesproken wordt. Waarom? Een zuurdeesem doortrekt het hele deeg, zegt Paulus in 1 Korinthe 5. De hele gemeente lijdt eronder als iemand zich openlijk goddeloos aanstelt of zorgeloos leeft. Reden te meer, gemeente, om in de gemeente om te zien. Niet om een ander op een fout te betrappen, maar om te zien in de liefde. Naar die mensen die zich zorgeloos, goddeloos aanstellen. En ze niet te sparen, wat dat betreft, omdat er iets achter ligt. Uw spreken tot hen is gedoopt in de liefde. En ik weet het, dat is moeilijk genoeg. Ik vind het ook moeilijk. Maar we hebben het wel nodig. Waarom? We hebben een eeuwigheid te verliezen, gemeente. Zorgeloze mensen hebben geen deel in het rijk van Christus. Zorgeloze, goddeloze mensen bevinden zich op een dwaalweg. En daarom worden ze aangesproken. Daarom lazen we ook het zonderegister in het formulier voor het avondmaal. Allen die zich aan zulke zonden vasthouden, die moeten zich onthouden volgende week van wijn en brood. Maar, en dan eindig ik. Geliefde broeders en zusters, dit wordt niet tegen u gezegd om uw hart kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal mag gaan dan die zonder enige zonde is. Misschien denkt u, hij bedoelt mij. Nou, ik bedoel echt niemand vanavond. Maar ik weet dat er mensen dingen naar zich toe trekken die ze niet naar zich toe hoeven te trekken. als u naar zich toetrekt wat niet voor u bestemd is vanavond. Mag u dat eerlijk tegen hem zeggen, tegen hem zeggen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En als er een schadelijke weg is, Heere, leid mij op de eeuwige weg. Want u bent mijn God, mijn heil.